Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten we samen gaan zingen Psalm 111 en daarvan de versen 5 en 6. Psalm 111 vers 5, het is trouw al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid. Paul en ook vers 6, zijn naam is heilig en geducht. Psalm 111 vers 5 en vers 6. Doen gemeente ook vanavond in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we, en ik zie dat ik Per Abuis Psalm 6 vers 2 heb doorgegeven. Organist, is het een probleem als we Psalm 103 zingen en daarvan het zesde vers, Psalm 103 vers 6. Zo hoog zijn troon mogen boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Dus Psalm 103 en daarvan het zesde vers. na de belijdenis van het geloof. En in ieder van u spreken dan met mij in zijn of in haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in het evangelie zoals opgeschreven door Johannes, hoofdstuk 12, vanaf vers 27 tot en met vers 36. Johannes 12, vanaf het 27ste tot en met het 36ste vers. Waar we luisteren naar het heilig woord van de Heere, dat luidt als volgt. Johannes 12 vanaf vers 27. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uur. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel zeggende: en ik heb hem verheerlijkt, en ik zal hem wederom verheerlijken. De schare dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden: een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zei: niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel van deze wereld. Nu zal de overste van deze wereld buiten geworpen worden. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal in allen tot mij trekken. En dit zei hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. De schare antwoordde hem: wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des mensen? Jezus dan zei tot hen: nog een kleine tijd is het licht bij u. Wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen van het licht moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus, en weggaande verborg hij zich van hen. Als tekst voor de preek van vanavond, de versen 31 tot en met 33 uit dit gedeelte, Johannes 12, vers 31 tot en met 33. Nu is het oordeel van deze wereld, nu zal de overste van deze wereld buiten geworpen worden. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dit zei hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Tot zover de schrift en ook de tekstlezing. Laten we ons samen verootmoedigen voor de Heere in gebed en hem bidden om zijn zegen. Laten wij bidden. Heere, u brengt ons samen hier. Of geef dat we thuis ook verbonden mogen zijn met deze dienst. En toch, dan brengt u ons ook ten diepste samen hier onder uw woord. En Heer, het is uw trouw en uw ontfermende genade. Iedere keer weer opnieuw als we hier mogen zijn. Als uw woord verkondigd wordt. Waardoor u zelf hebt beloofd om te werken. Zoals Paulus dat heeft geschreven, juist door de dwaasheid van de prediking maakt u zalig. En ieder die gelooft. U bent het, Heere, die door uw woord en door uw geest uw kerk vergadert, verzamelt, bijeenbrengt. Trekt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Maar ook die onderhoudt door de verkondiging heen. Steeds weer de verkondiging van de gekruisigde. Zoals Paulus zei, en ik heb niets anders willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. O ja, hij is ook opgestaan en ten hemel gevaren en zit nu aan uw rechterhand. Maar zit daar dan toch ook als het lam dat geslacht is. De leeuw uit Juda's stam die heeft overwonnen. En Heere, wat we vanavond nodig hebben, is wat we steeds weer nodig hebben. Want u hebt steeds en u hebt gezegd dat, en dat is altijd waar. Zonder mij kunt u niets doen. En Heer, wil dan zelf ook leiden vanavond in spreken, in luisteren. Dat we niet alleen met onze natuurlijke oren zullen horen wat er gezegd wordt, maar echt zullen horen. Dat uw woord in ons hart doordringt. Dat we begrijpen zullen waar het over gaat. Dat we geloven zullen. Uw woord, dat zo betrouwbaar is en dat de eeuwen door al betrouwbaar is gebleken. Uw woord wat ons spreekt van onze zonde en schuld, van uw oordeel. Maar ook van behoud in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Die de vloek heeft gedragen, aan het kruis is gegaan. Die verdienste van hem, dat kruis, mag iedere keer weer verkondigd worden. Mag aangeboden worden. Aangeprezen. Heere, geef vanavond dat uw woord ons neemt en neerwerpt voor u. Opdat we niemand zouden zien dan Jezus alleen. Met welke gedachten we ook binnengekomen zijn. Misschien met verlangen of met tegenzin. Of uit gewoonte. Dat dwars door alles heen. U trekt, Heere. Maar dat doet u, en dat zegt de tekst van vanavond. U trekt tot uzelf. Want geeft dat een ruimte om ook vanavond met vrijmoedigheid te bidden. Dat u trekt ook vanavond voor het eerst en opnieuw. Tot uzelf. Daar gaat het toch om dan. Dan gaat het niet om een dominee of waar dan ook om, maar om u. Heren, daar bidden we om. Want dan alleen hebben we echt genoeg in leven en sterven. Dan alleen hebben we de enige troost bij de in leven en sterven. Wanneer ik slechts u heb. Of beter nog, wanneer u mij hebt. In uw handen. Waaruit niemand, zelfs Satan zelf niet, ooit meer kan wegtrekken. Heren, zie zo aan in genade ons allen. En u kent hoofd voor hoofd en hart voor hart wat nodig is. En u weet dat veel beter dan dat wij dat weten. Maar Heren, geef het vanavond. En dat ook alle nood en zorg, alle kruis, alle rouw, alle verdriet, ook niet in de weg zal staan om uw woord te horen, maar ook werkelijk in uw handen gegeven mag worden. U, Heere Jezus Christus, die werkelijk op het allerdiepst weet wat lijden is, en zo de hoge priester bent, die medelijden kan hebben met ons in onze zwakheden, omdat u in alle dingen verzocht bent geweest, maar u zondigde daarin niet. Opdat mensen die in lijden wel zondigen, boos worden, moedeloos, murf gebeukt. Nochtans in u een volkomen verlosser en een volkomen zaligmaker en een volkomen hoge priester zouden vinden. Heren, zie zo neer ook in gunst en genade op het geheel van de gemeente, de kerkenraad en ook onze vriend en broeder die u hier hebt gesteld samen met zijn gezin. Laat hun arbeid, hun werk tot rijke zegen mogen zijn. Heren, dat het dienstbaar zal zijn aan de bouw van uw koninkrijk. En al wat voelen wij ons dan onbekwaam, machteloos. Maar Heere, u hebt toch alle macht in hemel en op aarde. Al wil dan steeds weer ondersteunen, wijsheid geven en kracht. Maar ook het gestrooide zaad, ja het gepredikte kruis, tot eeuwige zegen toe zijn. Zegen zo ook ons land en volk, overal waar uw woord uitgaat. Zie in gunst en genade neer. Ontfermt u zich, Heere. Ontfermt u zich over ons. O, wat kunnen we ten diepste anders vragen. Wanneer we zien op de afwijkingen en de zonden van ons land en volk. En de regering en het vorstenhuis. De kerk. Wat kunnen we anders vragen, Heren, wanneer we zien op een wereld vol terreur en haat en nijd. Vol oorlog en vol honger. Heer, ontfermt u zich over ons. En de grootheid van uw genade ontfermt u zich over deze wereld. En laat, Heere, uw evangelie deze wereld overwinnen. En mensen trekken wereldwijd tot u. Totdat u eens uw rijk volmaken zult. Dat we naar die dag, Heere, zouden uitzien. Kom, Heere Jezus, kom haastig. Laat ook dat de vrucht van de preek mogen zijn. En dat vragen we niet omdat wij enige verdienst hebben. Maar om Jezus wil alleen. Amen. Namens de kerkenraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Woensdag 5 april is er een gemeenteavond met Christen voor Israël. Spreker zal zijn dominee Kees van Velsen met als thema Zie ik ben met u tot de voleinding der wereld. Aanvang 8 uur, zaal is open vanaf 19:30. Tevens zal er gelegenheid zijn om producten te kopen uit Israël, om op die manier het volk te ondersteunen. Vrijdag 7 april is er open huis in de pastorie van 10 tot 12. Op eerste paasdag hopen Jan Lodder en Maarten Schuurman belijdenis van het geloof af te leggen. De aanstaande dinsdagavond is de aannemingsavond. De nieuwe kerkbode en de nieuwe gemeentegids ligt voor een ieder klaar in de voorkerk. 1 exemplaar per gezin. Dan de collecten. Er zijn er 3. 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor de diaconie met als doel de voorjaarszendingscollecte. De tweede collecte is voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Van harte deze collecten bij u aanbevolen. En de Heere zegene u en hij zegene ook uw gaven. Wij zingen met elkaar ter voorbereiding op de preek Psalm 54 vers 1 en vers 2. Psalm 54 vers 1. O God, verlos mij uit de nood. en red door uw naam mijn leven. En ook vers 2, want vreemden steken het hoofd omhoog tot mijn verderf. Ik zie tirannen om mij te doden samenspannen. Psalm 54 vers 1 en vers 2. Gemeente, straks na de preek zingen we zonder verdere aankondiging Psalm 71, vers 15 en 17. Psalm 71, vers 15. Gij deed mij veel benauwdheid smaken en drukkend harteleed. Vers 17. Mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd, dat gij mijn helper zijt. Psalm 71, vers 15 en 17. Straks in aansluiting en in antwoord op de preek. Johannes 12, vers 31 tot en met 33. Nu is het oordeel van deze wereld. Nu zal de overste van deze wereld buitengeworpen worden. En ik zal, wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal in allen tot mij trekken. En dit zei hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. En boven de preek vanavond staat een vraag. Deze vraag: wie is de zoon? Wie is deze zoon des mensen? Wie is deze zoon des mensen? En als u zich dat misschien herinnert, dat zijn eigenlijk woorden uit vers 34, direct aansluitend op onze tekst. En dat misschien wel typisch, maar ik hoop dat tijdens de preek duidelijk wordt waarom dat toch boven de preek staat. Wie is deze zoon des mensen? Drie gedachten staan we bij stil. Ten eerste een dringende vraag. Ten tweede overwinnaar. En ten derde door het kruis. Dus wie is deze zoon des mensen? Allereerst dringende vraag. Ten tweede overwinnaar. En ten derde door het kruis. Allereerst dus een dringende vraag. Die vraag boven de preek. Wie is deze zoon des mensen? Een vraag eigenlijk, gemeente, zou je kunnen zeggen, die ook wij wel kennen. Ook in het leven van vandaag. Wie is deze? En bijvoorbeeld op school of zo. Of in een vergadering op het werk. Is er iemand die het woord neemt, onbekend, nieuw? En dan kan het maar zo zijn dat u of jij diegene naast je aanstoot en zegt: wie is dat? Wie is deze die daar die dingen zegt? Nou ja, als u dat positief vindt, dat diegene dat zegt, dan vraagt u het zo. En als u het negatief vindt, dan zegt u, of dan zeg jij misschien: wie is dat dan weer? Maar wie is deze die dat zegt? Om toch iets meer achtergrond te weten, iets meer te kunnen plaatsen misschien, waarom diegene dat dan naar voren brengt in de klas of in die vergadering. Het is een vraag: wie is deze zoon des mensen? Het is een vraag naar de woorden van onze tekst, direct aansluitend een reactie op onze tekst, zou je kunnen zeggen. Wie is deze zoon des mensen? Bent u echt de Christus? Dat is eigenlijk de achterliggende vraag. En nou, die ziet u ook staan in vers 34. De schare antwoordt hem, dus zegt op de woorden van de tekst van vanavond: wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt hij dat de zoon des mensen moet worden verhoogd? Wie is deze zoon des mensen? Eigenlijk zeggen ze: wij hebben in de wet gelezen, in de wet van Mozes, of je kunt dat breder zien, het Oude Testament. Wij hebben daar gelezen in de Bijbel dat de Christus eeuwig blijft. En nu zegt u dat de Christus verhoogd moet worden. Ze hadden blijkbaar heel goed door dat betekende sterven, gekruisigd worden. Hoe kan dat? Nou, dat is op zich heel positief. Dat ze zeggen: wij hebben in de Bijbel gelezen. In de wet gelezen. He, dat ze wat de Heer Jezus zegt terugzoeken in wat ze weten vanuit Mozes, vanuit het Oude Testament. Wij hebben gelezen. En als u zegt dat u de zoon des mensen bent, hè, die woorden uit Daniël, die heen wijzen naar de middelaar, naar de Heer Jezus Christus. Als u zegt dat u dat bent, dan moet u toch eeuwig blijven. Hoe kunt u dan spreken over sterven? Dat staat toch niet in de Bijbel? Maar hoewel het goed was dat ze naar de Bijbel teruggingen, moeten we tegelijk zeggen: ze hebben de Bijbel, de wet van Mozes, niet goed gelezen. En ze hebben niet gelezen dat de Messias die komen zou, de Christus, zou sterven. En de Messias zou naar hun idee wat goeds brengen hier beneden op aarde. Een soort herstel van het koninkrijk van David. De Romeinen het land uit, dat in ieder geval. Vrede, rust, macht, rijkdom. Maar ze hadden een verkeerd beeld. Ze hebben niet goed gelezen. Of ze hebben het wel gelezen, zou je kunnen zeggen, maar hun ogen bleven gesloten. Want wanneer wij het Oude Testament lezen, en ik zou dat aan de jongeren vragen, en sommigen weten het misschien wel, dan kun je daar zeker lezen van het lijden van de Heer Jezus. Het bekendste hoofdstuk is wel Jesaja 53. Maar ook de profeet Zacharia profeteert uitgebreid over het lijden van Christus. En ook de psalmen spreken ervan. En de offers in het Oude Testament ingesteld. De wet van Mozes wijst allemaal heen naar een middelaar die het leven moet geven. Naar een Messias die zal sterven. Dus je zou zeggen, wat hadden die mensen daar nodig met die vraag op die reactie. De Jezus zegt, ik zal sterven. En ze reageren, dat kan toch niet, dat staat niet in de Bijbel. Maar dat staat er wel, wat hebben ze nodig? Ja, dat ze gecorrigeerd worden door de Bijbel. Die vraag van verwarring, wie is deze zoon des mensen? Dat hun denken gecorrigeerd wordt door het woord van de Heere zelf. En wat zij nodig hadden, dat hebben wij nog steeds nodig. Ook ons denken los van het woord is verwarrend. En ons denken en ons leven en ons doen moet staan onder het gezag van het woord, gecorrigeerd worden door het woord, steeds weer opnieuw. Om maar een eenvoudig voorbeeld te noemen, als je in de Bijbel leest dat de Heer geen lust heeft, geen behagen heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft, dan zou je kunnen zeggen wel, iedereen die op de wereld leeft wordt dus zalig. Maar dan moet je gecorrigeerd worden door een andere tekst die bijvoorbeeld zegt, alleen wanneer je gelooft zul je niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Of wanneer je in de Bijbel leest over kiezen, kiest heden wie u dienen zult. Of over Mozes die liever voor het volk en de smaad van Christus gekozen heeft dan voor een tijd van de zonde te genieten. En je zou zeggen, nou, wij moeten kiezen en dat kunnen we ook zelf. En de enige boodschap in de preek zou zijn, kies voor Jezus. Dan moet je gecorrigeerd worden door een tekst en we zullen dat straks wel horen als vandaag. Dat Jezus strekt tot zichzelf. En dat ergens anders in Johannes staat, dat de Vader trekt tot de Heer Jezus. Wij moeten steeds weer in al ons denken, maar heel ons leven eigenlijk zou je kunnen zeggen, staan onder de correctie, onder het gezag van het woord. Petrus schrijft, wij hebben het profetisch woord en u doet goed. Het is nodig dat u daarop acht hebt, dat u daar echt mee rekent. Dat het voor het zeggen zal hebben in ons leven en in ons denken. En Paulus schrijft aan Timotheus. Timotheus, jij hebt van kinds af aan geweten de schriften. Van kinds af aan, van het jongste af aan onderwezen in de Bijbel, in de schriften, door zijn moeder en door zijn oma. En daarom moet er onderwijs zijn. Onderwijs vanuit de schrift, onderwijs vanaf de kansel. De prediking is meer dan onderwijs alleen maar ook onderwijs. Onderwijs op de verenigingen, clubs, wat er al niet is binnen de gemeente. Onderwijs ook thuis. Onderwijs door zelf de schriften te bestuderen. Onderwijs door trouw op te komen in wat de gemeente daarin ook mag bieden. Opdat we thuis zouden zijn in de schriften. Heel de verwarring van deze vraag komt eigenlijk voort uit dat de mensen een verkeerd beeld hebben. Ze zijn niet thuis in de schriften. Ze hebben een eigen idee van de Bijbel. En dat, als het geconfronteerd wordt met deze woorden van Jezus, dan is er verwarring. Wie is dit eigenlijk? Opdat in alle dingen ons denken en ons leven onder de schrift zou staan. Dat we, ook wanneer we kinderen ontvingen van de Heere en we mogen ze opvoeden. Dat we zouden leren het geweten vormen, noemen we dat wel, naar de Bijbel. Wat de Heere vraagt en wat de Heere zegt. En dat ze niet, wanneer iemand iets voorstelt later om nou dit te doen of dat te doen. Of daarin mee te gaan. Dat niet de eerste vraag zou zijn die we allemaal als eerste eigenlijk stellen. Wat vind ik fijn. Maar de eerste vraag zou zijn, Heere, wat wilt u dat ik zou doen? Ons denken en voelen. Alles onder de schrift. Om uiteindelijk, zou je kunnen zeggen, te voorkomen zo'n verwarde vraag te moeten stellen. Wie is dit eigenlijk? Dat is ten diepste ook, het christelijk geloof is niet, nou ja, wat denk ik ervan of wat voel ik ervan? Al denk en voel ik heel veel. Maar het christelijk geloof is gebonden aan het woord van God. Aan de schriften die eeuwig zijn, die mijn tijd ver voor zijn. En mijn tijd, zolang de wereld bestaat, ver na zullen gaan. Het ligt vast aan het woord. Daarom is de verkondiging, de prediking ook verkondiging van het woord. Daarin openbaart God zichzelf, daarin laat hij zichzelf kennen, daarin zegt hij en openbaart hij zijn wil. Daarin vindt het geloof vastheid. Een christen kan alleen vastheid vinden in het woord. Juist wanneer het geloof zo vaak tegen het gevoel ingaat. Of tegen wat je ziet ingaat. En anders zit er alleen maar verwarring. Denk bijvoorbeeld, hè? Nou, je kunt zingen, we hebben dat vanavond niet gezongen, maar je zult het vast wel eens gezongen hebben. Uit de psalmen, God de Heere regeert, beeft gij volken eert. God de Heere regeert. En misschien zingt u thuis ook na het eten aan tafel. Nou, heb ik misschien ook wel eens gezongen. En dan na het eten, dan pak je je smartphone en je kijkt het nieuws en je denkt, nou. God de Heere regeert. Aanslag hier. Honger daar. Ellende weer ergens anders. Hoe komt dat? Omdat je geneigd bent om te zien, ja, wat je ervaart en ziet in de wereld om ons heen. En wij verward. Waar vind je alleen vastheid? In het woord van de Heer. Je moet gecorrigeerd worden door het woord van de Heer. En je zult zien dat wat gebeurt helemaal niet tegen de Bijbel ingaat. En dat God evengoed regeert, dwars door alles heen. En dat het naar het eind van de tijden ook des te erger worden zal. Nou, dat is ook zo. Het geloof vindt alleen vastheid in het woord, ook in het persoonlijk leven. Je kunt... Ook een christen kan ervaren. Denk aan David. Hij heeft verschillende psalmen gedicht waarin hij eigenlijk zegt, Heer, waar bent u eigenlijk? Psalm 22, wij zingen van de Heer Jezus, mijn God, waarom verlaat gij mij? Maar het zijn ook woorden van David. En naar zijn ervaring was hij van God verlaten. En dat was natuurlijk niet zo. Als God hem echt losgelaten had, waar was hij dan? Maar hij dacht, Heer, u bent er niet, want ik zie niet en ik ervaar niet en ik begrijp het niet. En ik zie alleen maar moeilijkheden en strijd en vijanden om me heen en in mij. Wat hebben we dan nodig om gecorrigeerd te worden door het woord? Als je iets van je zonde gaat zien en de duivel die fluistert je gelijk in, nou kan het voor jou niet meer. En als je iets ziet hoe erg de zonde is, dan zou je het geloven ook. En toch is het een leugen. En hoe weet je dat? Hoe weet je dat een leugen is van de duivel? Dat lees je in de Bijbel. En waar nou, wanneer we het omdraaien. Wanneer ik nou vastheid ga zoeken in wat ik voel, of ik het wel voel of niet voel, of wat ik zie om me heen, dan ben ik in verwarring. Zoals deze mensen in verwarring waren. En ze zeggen, ja maar, de Christus zou toch eeuwig blijven? En u spreekt over sterven, hoe kan dat waar zijn? Gecorrigeerd door het woord, terug naar het woord. We hebben altijd de neiging om naar onze eigen ervaring dingen af te meten. Of naar ons eigen gevoel, of wat wij weten, of zoals wij de wereld zien. Maar wij zijn maar zo beperkt en klein. En God overziet alle dingen. De eeuwigheid zelfs. Hij gaf zijn woord. Dat is de enige norm. En de enige vastheid. In het christelijk geloof. Wie is deze zoon des mensen? Hoe kan hij zo de Messias zijn? Dat is de vraag en we zullen horen vanavond. Hij is juist zo de Messias. Maar daarmee tegelijk, gemeente, is het ook een dringende vraag aan onszelf. Aan jongeren en aan ouderen. Aan iedereen vanavond hier. Of die thuis meeluistert. Al komt u misschien helemaal niet zo vaak in de kerk. Of al zit u 2 keer per zondag in de kerk. Het is die vraag die komt. En al heb je misschien nou achterliggende week op je mobiel psalmen en gezangen geluisterd. Of misschien heb je de popmuziek vandaag geluisterd. Dat maakt natuurlijk wel verschil, dat is helder. Maar de vraag vanavond, die maakt geen verschil. Wie is deze zoon des mensen voor jou? Wie is hij voor mij? Laten we luisteren naar de woorden van de Heer Jezus die deze vraag oproepen. En neem die vraag mee. Wie is deze zoon des mensen? Voor mij. Tweede punt, overwinnaar. Want het zijn juist de woorden van Jezus die deze vraag oproepen. Nu is het oordeel van deze wereld, vers 31. Nu zal de overste van deze wereld buiten geworpen worden. En het woordje nu valt ons op in deze tekst. En het woordje nu staat in vers 27 ook al. Nu is mijn ziel ontroerd en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. We hebben vaak gehoord, of je kunt vaak lezen, het uur is nog niet gekomen. De Heer Jezus die was nog niet gekomen op het punt van zijn kruisiging. Maar nu wel. Nu. 3 keer. Nu is het tijd dat ik ga. Nu is mijn ziel ontroerd. Nu ben ik benauwd. Vader, roept hij. Nu zal deze wereld geoordeeld worden. Nu zal de overste van deze wereld buiten geworpen worden. De Messias die komt, die overwint. Ja, hij overwint, maar dan wel door het kruis. En de mensen daar hadden wel gelijk dat de Messias zou overwinnen en koning is. Maar hij is de koning van het kruis. Hij overwint door het kruis heen, juist daar. Nu is het oordeel van deze wereld, zegt hij. Nou zegt iemand, een jongere misschien, dat vind ik toch wel opvallend dat dat er zo staat. Nou, waarom dan? Nou, ik heb eigenlijk altijd gedacht dat het oordeel straks zou komen. Als we sterven en voor de Heere staan, of in het einde der tijden, als de Heer Jezus terugkomt om te oordelen, we hebben dat straks beleden, te oordelen de levenden en de doden. En dat is ook zo. En Paulus schrijft, wij zullen allemaal geopenbaard worden. Dat is verschijnen voor de rechterstoel van de Heer Jezus Christus. Maar waarom zegt de Heer Jezus dan hier, nu is het oordeel van deze wereld. Dit wil niet zeggen dat het straks niet is, dat is helder en daar is de Bijbel helder over. Maar wat wil dan zeggen dat het nu is? Nou, als de Heer Jezus zegt, het kruis, daar spreekt hij over als ik verhoogd zal zijn. Het kruis als het oordeel van deze wereld, dan moeten we zeggen, in het kruis wordt het oordeel van deze wereld zichtbaar. Paulus schrijft, hij heeft hem tot zonde gemaakt, die zonder zonde was. Het kruis maakt het oordeel van God zichtbaar. Het laat zien, dat kruis laat zien wat de zonde echt betekent. Om, en met eerbied gezegd, wat het losmaakt in God. Zo menselijk gezegd, maar dan begrijp je het. Wat het losmaakt in God. Want ja, we kunnen makkelijk zeggen vanavond, hè, we zijn zondaar, ik ben een zondaar. En dat is ook zo. Ik denk als ik het zou vragen vanavond aan u. Dan zou er niemand de vinger opsteken als ik vraag wie is er geen zondaar. Zelfs de beste mens die zichzelf het beste vindt om het zo te zeggen vanavond. Die heeft nog wel dingen die niet goed zijn gegaan vandaag of in de achterliggende week. Zondaar zijn we allemaal. We kunnen het zo makkelijk zeggen, maar de vraag is dan, als nu de Heer Jezus zegt, nu is het oordeel van deze wereld, het kruis maakt zichtbaar wat de zonde echt is. Dan mag ik wel vragen vanavond toch, beseffen echt wat we dan zeggen. Besef je echt wat je zegt, of wat als u zegt, ik ben zondaar. Allereerst in de diepte van onze verdorvenheid, van onze verlorenheid. Kort geleden, beleidingscategorisatie ging het over de heiliging, de levensheiliging. En een van de categorisanten, we hadden het over Colossenzen 3, dat zoekt de dingen die boven zijn, niet van die van beneden zijn. En wat erop volgt, en een van de categorisanten zei, als God zo'n volmaaktheid eist, dan laat het juist zien hoe onvolmaakt we zijn, hoe groot zondaar we blijven. Dat is ook zo. De Heer Jezus zegt in de bergrede, wees dan gijlieden volmaakt zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. En dan kun je vanavond zeggen, nou kom op, daar gaan we. Maar dat gaat niet lukken. Juist als God die eis van volmaaktheid zegt en op ons legt, dan besef je gelijk toch iets van dat is onmogelijk. Zo diep, hè? Zo diep is het. Dat waar wij afwijken van de volmaaktheid van God in maar één enkele gedachte. Verkeerde gedachte, een zondige gedachte. Van hebzucht of zo. Of van lust. Dan ben je zondaar. Dat zegt het makkelijk, hè? Ik ben zondaar. Een oudvader zei eens, nou, veel mensen zeggen ik ben zondaar, maar ga nou eens aan het eind van de dag, daar zijn we bijna gekomen. Dus ga nou eens aan het eind van de dag, noem eens 6 zonden van jezelf op van deze dag. Nou, dat valt niet mee. Zeker omdat we geneigd zijn te denken alleen in dingen die je doet of zegt of zo. Maar als God zegt dat we om te zien hebben naar onze naaste, en we doen het niet. En als God eist om hem te loven, volkomen met een volkomen hart, en we doen het niet. Als je daarover na gaat denken, dan kom je op een veelvoud van 6. Hoe diep. Maar wat ik ook wil zeggen is, hè, als we het kruis zien, nu is het oordeel van deze wereld, hoe erg de zonde is. Dat laat het kruis ons zien. De toorn van God. Het toorn, dat is een beetje moeilijk weer te geven. Je zou kunnen zeggen van de heilige wraak, hè, zonder zonde. De heilige wraak of de heilige woede van God over de zonde. Toorn van God. Zichtbaar in het kruis, hè? Als zijn zoon daar hangt en van hem verlaten wordt. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ja, hij werd echt verlaten. De toorn van God over de zonde. Nu is het oordeel van deze wereld zichtbaar in het kruis. Alles wat wereld is en zonde is en opstand is, wordt in het kruis veroordeeld. Beseffen dan werkelijk wat we zeggen. Als je zegt, ik ben zondaar. Als je vanavond zegt, ik ben zondaar. Dan zeg je daarmee. dat je de straf van God aan het kruis verdient en daarmee de hel verdient. Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die recht geduchte macht, de macht op zo'n neerleg? Nu is het oordeel van deze wereld zichtbaar in het kruis. En het is zo tegenstrijdig, hè? De wereld van toen en de godsdienst van toen, de fariseeën, zij oordelen over Jezus. Maar Jezus oordeelt ten diepste hem. De fariseeën van toen, nou, ze hebben hem veroordeeld. Vals, gemeen, oneerlijk, maar het is gebeurd. Hij is de dood waard. Weg met hem. Kruis hem. En Pilatus die heeft gezegd, nou, weet je, doe het dan maar. Ik ben het zat. Ik kom er niet onderuit. En heeft hem veroordeeld. Ze hadden allemaal een oordeel over Jezus. Maar vergaten dat Jezus een oordeel over hen heeft. Dat is nog zo. Ja toch? In de wereld om ons heen. Meningen, karikaturen. Je mag niks meer als christen en zo. In de kerkzaals. Net zoals deze mensen die wel van een Christus willen weten, maar niet van deze Jezus als de Christus. Een oordeel over hem. En wat zeiden ze eigenlijk van Jezus? Met dat oordeel, wat zeiden ze eigenlijk? En misschien is dat dan herkenbaar. Ze zeiden, weg met die lastpak! Alsjeblieft, laat hem niet te veel te zeggen hebben. Is dat, hè? Dan wordt je Jezus verkondigd en je zegt in je leven, weg met die lastpak. Want hij vraagt heel je hart en dat wil je niet geven. En hij vraagt heel je tijd en die wil je niet kwijt. Je eigen hart, koning. En Jezus laat het zien. Wij hebben allemaal vanavond een mening over Jezus. Een oordeel. Maar Jezus heeft vanavond een oordeel over ons. Dit is het oordeel van deze wereld. En alles wat tegen Jezus is, zal eenmaal geoordeeld worden. Hoe machtig en krachtig, sterk het is, ook is, al zijn het wereldheersers, van nu op de toekomst, wat tegen Jezus is, zal vergaan. Wie is deze zoon des mensen? Die vraag zouden we meenemen, is het niet? Wie is deze zoon des mensen? Zult jij met deze wereld vergaan voor zijn aangezicht? Want hier wordt de kern en het diepste van de zonde duidelijk, dat God zijn eigen zoon geeft. En ze hebben het gezien. Ze vragen zelf, die Christus, hè, blijft toch eeuwig? En even later staan ze erop, kruis hem, kruis hem. De verlosser, de middelaar van God gegeven. Weg uit het leven, weg aan het kruis. Het oordeel van deze wereld. En de overste van deze wereld zal buiten geworpen worden. De grote verleider. Die zal, en de leugenaar van de beginnen. Die zal weggedaan worden. Hij die nu al de macht lijkt te hebben in deze wereld. Zal van alle macht beroofd worden. Oh ja. Hij zal nog macht hebben. Uit de hemel geworpen. Zegt Openbaring 12. En hij gaat tekeer op de aarde. Maar hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Want zijn kop is vermorzeld. Hij dacht te winnen die Satan. Maar de kruispaal op Golgotha ging als het ware dwars door zijn kop. En hij verloor. Zoals God heeft beloofd. Zijn plaats is in de plaats van vuur en zulver. Waar het vuur niet uitgeblust wordt. Wie is deze zoon des mensen? voor ons. Voor u, voor jou, voor mij. Hij overwint als een vijand. Door het kruis. Derde punt. Want ik zei, hij overwint, ja, hij overwint door het kruis. En dat is iets heel wonderlijks. Zo voldoet hij wat de Vader, zo voldoet hij de straf op de zonde, zo wordt hij door de Vader tot zonde gemaakt, omdat zondaren rechtvaardig voor God zouden zijn. Zo wordt de Vader verheerlijkt, dat is direct voorafgaand aan de tekst, ik kan dat niet uitgebreid behandelen, maar de Heer Jezus zegt, die roept tot de Vader, Vader verheerlijk uw naam, en de Vader antwoordt uit de hemel, met een antwoord dat niet voor Jezus zelf, maar voor mensen toen en voor mensen nu bestemd is. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem verheerlijken, dat wil zeggen de Vader verheerlijkt zichzelf en het geven van zijn Zoon aan het kruis, juist de kruiskoning, getuigt van de heerlijkheid en de genade van de Vader. En deze koning gaat in getrouwheid aan zijn Vader zijn weg. Geen enkele zonde is ooit in zijn gedachten geweest. Hij gaat de weg van lijden. De breuk tussen God en mens, de vijandschap tussen God en mens, is in hem verzoend. Wordt in hem verzoend. En is in hem verzoend. Hij wordt verhoogd. En dat wil zeggen gekruisigd. En heel wonderlijk, hè. En Paulus schrijft Galaten 3. Hij schrijft, vervloekt, en hij haalt het uit het Oude Testament. Vervloekt is een ieder die niet blijft in alles wat geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Nou, het ging net over zondaar zijn. Nou, dat is het dan, hè. Vervloekt wanneer je niet alles helemaal doet zoals God dat in de Bijbel heeft gezegd. En hij schrijft erachteraan, Paulus. God heeft zijn Zoon gegeven, die is een vloek geworden voor ons. Aan het vloekhout van het kruis. Voor al degenen die hun leven in hem vinden. En zo wordt hij aangeboden en gepreekt aan een ieder deze avond. Deze Jezus voor zondaren. Hij overwon. Hij bleef staan, de zondigde niet. Hij is gekomen. Ja, als ik verhoogd zal zijn, als ik gekruisigd ben. Waarom deed de Heer Jezus dat? En waarom deed de Vader dat? Nou, misschien zegt iemand om te lijden en te sterven voor zondaren. Nou, dat is ook zo. Terecht. Maar dan wil ik toch nog doorvragen. Maar waarom deed hij dat dan voor zondaren? Waarom? Kunnen we lang over nadenken. En u mag de vraag natuurlijk gerust terugspelen. Maar wat zegt u er dan van, dominee? Nou, weet je, ik weet het eigenlijk ook niet goed. Begrijp het niet? Er is maar één woord voor. En dat is het woord liefde. Het kruis. Ja, het oordeel. In het kruis. De liefde van de Vader en de liefde van de Zoon. Vader, verheerlijk uw naam. Ik heb hem verheerlijkt. Johannes schrijft hoofdstuk 13. Alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad heeft, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Er staat eigenlijk het woord doel. En als Johannes verder kent, dan staat er aan het einde. Het is bij de kruisiging, het is volbracht. Het doel is bereikt, staat er eigenlijk. Die woorden hebben verband met elkaar. Dus hij heeft ze lief gehad. Tot dat doel is bereikt. Dwars door alles heen. Gemeente, dat is onvoorwaardelijke liefde. Dat is onvoorwaardelijke ontferming en genade. Van de Vader en van de Zoon. Dat is intens liefde. Dat is geen menselijke liefde. Dat is goddelijke liefde. Als je naar mensen trekt, dan moet je zeggen, ik ben er al lang mee opgehouden voordat voordat je het doel bereikt hebt, maar met de goddelijke liefde die de Vader en de Zoon hebben. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Als ik verhoogd zal zijn, en dit schrijft, dit zei Jezus om te laten zien wat voor een dood hij sterven zou, de kruisdood, maar ook de verzoenende kruisdood. En dan, zegt Jezus, zal ik hen allen tot mij trekken. En dat allen, dat maakt de noodzaak van het geloof duidelijk. Dat betekent niet ieder mens hoofd voor hoofd. Johannes is daar duidelijk in geweest. De Heer Jezus is daar duidelijk in geweest in Johannes. De Bijbel is er ook duidelijk in. Maar ja, als we denken aan Johannes 3, vers 36. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Die gelooft. Maar het woord alle betekent hier allerlei soorten. Hè? Dit gedeelte begint met een vraag van Grieken. Nou, Jood en Heiden samengevoegd. Onder die ene Messias. Jezus Christus. Paulus schrijft in Efeze 2. Hij heeft die twee tot één gemaakt. Allerlei soorten. Wat voor taal, wat voor achtergrond, wat voor verleden. Wat voor huidskleur. Ik zal hen allen tot mij trekken. Zo vast zit ik in mijzelf dat hij trekken moet. Het zit iets van zwaar, hè? Dat je echt aan trekt. Zo vast en zo groot is de macht van de zonde over ons van nature. Maar Jezus is machtig. Hij overwint de overste van deze wereld. Hij overwint deze wereld. Ik zal er allen tot mij trekken. Zoals al gezegd had in het Johannes-evangelie. Niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader hem trekt. Wat zit daar gemeente een ruimte in? En een evangelie. Nou zegt de jongere. Dat begrijp ik niet. Wat niet? Nou, dat u zegt dat er ruimte in zit. Wat bedoel je dan? Nou, ik zie het eigenlijk meer als een blokkade. Nou, waarom dan? Nou, kijk, als nou de Heer Jezus trekt, dan dat betekent dat je, nou ja, je kunt je uiterste best doen tot en met, maar als de Heer niet trekt, dan gebeurt het niet. En, dan kun je eigenlijk maar gewoon met je armen over elkaar gaan afwachten tot het een keer gebeurt. En, misschien wel, misschien niet, we zien het wel. Ja, kijk hè. Nou, uit het tweede punt, hè. Kijk, als je dat zegt, dan heb je nog niet echt door wat zonde is, zou ik zeggen. Maar het tweede is. Het is geen blokkade. En het is echt, en het zal niet gebeuren dat. Hè, wanneer iemand oprecht tot de Heere vlucht, met al zijn. Hè, die in hun zonde en ellenden tot hem zich ter genezing wenden, zingen we. Dat de Heer dan zegt als het ware als iemand bij hem komt. Van nou ja, je bent wel tot mij gekomen, maar ik heb je niet getrokken. Dus weg. Dat zal nooit gebeuren. Dat is nooit gebeurd en het zal ook niet gebeuren. Maar waarom zegt u dan toch dat het een zegen is als de Heer Jezus zegt, ik trek tot mijzelf? Is het niet toch een gevaar om echt lijdelijk te maken? Nou, dat gevaar is er wel. Maar we moeten maar niet wijzer zijn dan God, denk ik. Hè? Als de Heer het goed vond om het in de Bijbel te schrijven, dan moeten we ook niet bang zijn om het te zeggen. Maar het is niet de bedoeling. Het is juist zo'n zegen. Want weet u, wij zouden graag zelf trekken, hè? Als dominee of zo, en als kerkenraad, en als we kinderen mochten ontvangen van de Heer, de kinderen die we ontvingen, zouden we graag zelf trekken tot de Heer. Hè? En zeker als ze misschien afgeweken zijn, en wat is dat wat ingrijpend en intens. En je zou ze het liefst zelf trekken tot de Heer. En, nou ja, onze oudste is nu 15. Je zou zo graag zelf trekken tot de Heer. En die gemeenteleden enzovoort. Ik heb het vaak geprobeerd. En ik denk helaas dat ik het blijf proberen. Ik moet steeds afleren. Maar je hebt het ook geprobeerd of niet? Is het gelukt? Nou ja. Het lukt me niet. Ik loop er op stuk. Ja toch? Vanuit onze gemeente gaan er wel jongeren evangeliseren. Die naam die begrijp ik nooit zo goed. Je zou gaan naar Revo-cafés of zo. Ik begrijp nooit goed wat een Revo met een café heeft. Maar nou ja, goed, dat, zo heet dat dan blijkbaar. En dan gaan ze evangeliseren. En dan praten ze met die jongeren over de Heer. En wat denk je nou? Nou, die gaan in één keer overstag natuurlijk. Ja, dacht u dat? Nee toch? God zij dank is het toch God zelf die trekt. De Heer geeft zijn eer niet aan een ander. Dan kun je zo vaak verwonderd staan. Ja, de Heer werkt door mensen heen. En als het goed is zijn die mensen ook echt bewogen. Hè, met Paulus. Ik bid u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Ik heb wel eens gezegd. Nou, als ik niet meer verlang dat heel mijn gemeente zalig wordt. Dan moet ik stoppen. Maar God trekt. Met het avondmaal bijvoorbeeld ook. Hè. Ik had iemand waarvan ik dacht, nou die zou toch aankunnen. Dat heb ik natuurlijk niet gezegd zo, want nou ja, dan zou iemand om een dominee aangaan. Dat mag niet. Maar ik dacht eraan bij een avondmaalsbediening en hij kwam niet. En nog een avondmaalsbediening en hij kwam niet. En nog een avondmaalsbediening. Ik dacht er steeds maar aan. En het gebeurde maar niet. En toen kwam er een avondmaalsbediening zondag waarin ik niet aan hem heb gedacht. En hij kwam. God trekt. Dwars door alle onmogelijkheden heen. Daarom mogen we met vrijmoedigheid ook elkaar en afgedwaalden van de kerk ook opdragen aan deze God. Ja, ook het kruis oprichten. Want daardoor heen trekt de Heer. Het kruis laat levensgroot als het ware staan. In het huis, in de gemeente, op de clubs, de catechisaties. Het is juist daardoor, door de verkondiging van dat kruis, dat God vandaag nog steeds trekt. Met zijn macht en met zijn kracht. Waar niets tegen bestand is. Nou, is dat geen troost dan? Tweede, wat ik wil noemen, het is ook persoonlijk zo. Hè? Je kunt ook zeggen, ja, hier gaat het over mensen die dan het evangelie uitdragen. Nou, dat is ook zo, maar ook persoonlijk. Hè? Als je, weet je, het is zo'n troost dat Jezus trekt als je ervaart, nu misschien, of in de achterliggende week of vandaag, als je ervaart, ik ben iemand die telkens de verkeerde kant op loopt. Ik ben iemand die mijn rug naar Jezus toedraait, eigenlijk. Toch iets zelf wil doen, zelf in de hand wil nemen. Of niet aan hem denk. Maar door het kruis en de prediking van dat kruis trekt God steeds weer. Als je vanavond moet zeggen, ja, als het woord van de Heer over mijn leven gaat, dan ben ik inderdaad een vijand van nature van God. Maar hij trekt dwars door het verzet heen. Hij maakt gewillig. Zeker. Maar ook na ontvangen steeds weer door het tegenstribbelen heen, trekt hij tot hemzelf, opnieuw en opnieuw en opnieuw. En je kijkt terug en je denkt, hoe dwaas ben ik geweest. En wat doet het verdriet en pijn als ik hem tegensta? Herkent u dat? En toch weer ontdekt, ja maar, je hebt de Heer in de weg gelopen in plaats van hem gevolgd. Dan is het zo'n zegen dat de Heer het trekt. Psalm 119 zegt David, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. En dan zegt hij niet, maar ik kom weer snel terug, Heer. Wacht maar, ik kom eraan. Nee, hij zegt, Heer, zoek uw knecht, want hij heeft uw geboden niet vergeten. Heer, zoek uw knecht. En dan proef je gelijk, dat maakt niet leidelijk van, ja, komt het of komt het niet, of we zien wel. Nee, dat brengt je juist bij deze Jezus. Heren, u bent het die trekt en u bent niet iemand die als een soort tiran kijkt, maar iemand die vol van barmhartigheid bent en vol van genade. bij wie milde handen en vriendelijke ogen van eeuwigheid zijn. Dan is er ruimte bij de Heer voor wat voor leven je ook gehad hebt tot op dit moment. Is ruimte bij de Heer. Ben je altijd netjes geweest? En altijd in je eigen gerechtigheid en je eigen godsdienstigheid tentoongespreid. En bijna gedacht, mensen, kijk mij eens hoe goed ik ben. Nou, dat is niet zo, hè. Maar er is toch ruimte bij de Heer. Omdat je belijden zou. Als je nou in de wereld geleefd hebt en de zonde uitgeleefd hebt, Heer. Ja, er is ruimte bij Hem. Wat een middelaar, hè. Wie is deze Jezus? Wie is deze Zoon des mensen? Die vraag, hè. Heb je nou zo'n middelaar nodig? Heb je nou zo'n Jezus nodig? Die je trekt steeds weer. Die je trekt uit de duisternis tot zijn licht. Die je terugtrekt van dwaalwegen. Die je ontdekt aan je dwaasheid en zonde. Die je brengt steeds weer als een verlorene aan zijn voet om van zijn genade te leven. Die het je leert steeds opnieuw. Zonder mij kunt u niets doen. Kun je niet preken. Kun je niet huisbezoeken doen. Kun je geen kerkraadsvergaderingen hebben. Kun je niet club geven. Kun je niet opvoeden. Kun je niks. Die het leert steeds weer uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Maar uw vrucht worden uit mij gevonden. Heb je nou zo'n Jezus nodig? Hier is hij die zegt. Als ik verhoogd zal zijn, zal ik hen allen tot mij trekken. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Ja, Heere, geef dat we van harte instemmen met wat we zongen. Mijn lippen zullen juichend roemen. In psalmen u gewijd dat gij mijn helden zijt. Mijn tong zal u mijn redder noemen. Juist omdat u zo als de Messias verhoogd bent en trekt. Heere, wat een ruimte is er dan. Wat een onvoorwaardelijke liefde en genade spreidt u tentoon. Geef Heere dat we het zo mogen meedragen in onze harten. Deze boodschap die ook ernstig was. Zoals uw woord ernstig is. Maar dan toch tot doel, Heer, opdat we die ruimte en die heerlijkheid zouden zien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat u het bent die steeds weer getrouw bent, vasthoudt, leidt naar het Vaderhuis met de vele woningen. Heer, dat is geen, niet omdat wij zo knap zijn of zo sterk, maar dat bent u. En dat doet u. Dat we dan ook vanavond op u mogen zien. Ja, de gekruisigde. Verhoogd. Ja, Heere, dat u ons leven zult zijn. Jezus leven van mijn leven. Jezus dood van mijn dood. Die voor mij u hebt gegeven in de bangste zielen mijn hart. Met die andere woorden, och als ik, Heer, om mijn zonde beven, dat dan uw kruis mij wederrust te geven. Dat kruis zij dan mijn vrede en mijn vreugde tevens. O God, mijns levens. Heren, ga zo met ons. Wil thuis brengen, wees in het bijzonder ook met de eenzamen. Ontfermt u zich over hen, ook in de eenzaamheid die juist op een zondagavond zo op ons af kan komen, op hen af kan komen. Heer, wil ze ondersteunend nabij zijn. Met uw getrouwe en wonderlijke genade. Vergeef al het zondige. Hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 48 zingen wij. Psalm 48 vers 5 en 6. Dat Sions berg weer galm van vreugd. Laat Juda's dochter zijn verheugd. Psalm 48. Dat gaat dan over de macht van God, hè, die haar vijand sloeg in het strijden. Nou, dat hebben we gehoord. En dan wordt er opgeroepen om Sion rond te gaan aan alle zijden. Eigenlijk de macht en de pracht van Sion te zien. En daarmee de macht van God. En Nieuw Testament, die zouden we zeggen om de heerlijkheid van de christelijke gemeente, die in de naam van Christus is genoemd, te mogen zien. De kerk met een hoofdletter, om het zo te zeggen. En daarin ook de macht en de trouw van God te zien. Opdat we dit doorvertellen zouden, hè? Opdat gij het aan uw kroost vertelt. En dan vers 6, want deze God is onze God, deze Vader, deze Zoon, deze Heilige Geest, deze drie enige God is onze God. Psalm 48, vers 5 en 6.